Ach.
Ja, we zitten weer.
Heerlijk. Ja, en we mogen weer eigenlijk, hè?
We mogen weer. Ja. Onze laatste opname van het jaar.
Jeetje, ja. Niet de laatste uitzending.
Niet de laatste uitzending.
Ja, je zegt dat ook weer heel goed.
Ja, ja, ja. Ik wil natuurlijk niet de indruk maken dat ik niet weet wat ik aan het doen ben.
Nee, want dat is wel een klein probleempje. En dat je jezelf dan ook nog op de schuld ervan geeft dat je het niet meer weet.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk het ergste wat er is. Hoe is het met je?
Ja, wel goed. Okay. Ik heb wel zin in de vakantie.
Ja, oh, dus, mooi. Dat is een goed teken.
Ja, daar heb ik al... Ik moet wel wat dingetjes plannen nog, want hij is nog vrij leeg. En daar ga ik niet zo heel goed
nee,
op.
Nee, ik wou zeggen, de vorige keer, dat krijgen ze dan met de kerst te horen, hebben wij ons heerlijke jubileum gevierd. Hè?
Precies, ja.
En toen hoorde ik toch wel dat jij wel nieuwe dingen steeds een beetje
doet. Ik moet steeds nieuwe dingen doen. Of, nou ja, ik moet ook gewoon een beetje geprikkeld blijven.
Kijk,
en
heel goed.
Het is ook wel grappig. Ik had het er met een vriend afgelopen weekend ook over.
Ja.
Die zei, ja, ik dacht laatst, misschien ben ik wel zo moe omdat ik op stap ben gegaan. Toen zei hij, ja, toen deed ik het een keer weekend rustig aan. Oh, toen was ik eigenlijk nog vermoeider.
Kapot was ik toen, ja, 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 ja. Nou ja, en je gaat je weer prikkelen, heb ik net gehoord, toch?
Ja, ik ga voor mijn verjaardag ik had heel veel zin om een pubquiz te organiseren ineens.
Ja, wat een goed idee.
Want ik speel nu een jaar of twee gitaar, dus ik ken allemaal liedjes ook. En toen dacht ik ineens, ja, ik moet een keer even een pubquiz doen. En dan kan ik gewoon al die liedjes doen en intro's en...
Wat leuk.
Toen dacht ik, oh, Millennial Pubquiz, lijkt me echt leuk.
Wauw, de Millennial Pubquiz.
Dus die doe ik met mijn verjaardag. Dan is het proefdraai. Als het nou een groot succes is, dan wil ik hem best een keer herhalen.
Nou, wat
en dan doe ik hem en publiek.
Ja, precies.
We gaan eerst even kijken hoe die bevalt.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het de vorige keer met het publiek ook heel leuk hier.
Ja, ja, want...
Het was maar goed dat wij een maximum hadden gezet.
Ja, precies.
Jongen, het liep in de papieren.
Het was heel gezellig,
ja.
Ja. Ja, mijn collega's waren iets minder blij met alle glazen die er nog stonden.
Oh, die moesten ze nog even... In de
nou ja, we moesten de oppas op een gegeven moment aflossen. Ja? Dus toen dacht ik, oh shit, dan moeten we nog even... er stonden nog wat benden hier. Maar het was heel gezellig. Dat kun je allemaal in de volgende aflevering luisteren. Dus we hebben de jubileumeditie vorige week opgenomen.
Ja, en we dachten, we doen dat in de jubileum. Die doen we met kerst.
Die doen we met kerst.
Want als het kerst is, dan heb je de top 2000. Ja. Ja, en ons jubileum.
Precies.
Dat linkt wel wat aan elkaar.
Ja, je kunt ook oudjaarsavond gewoon zeggen, we zetten therapie met Stek en Louis op in plaats van de top 2000.
Ja, of weet ik veel, een cabaretier of weet ik veel wat.
Ja, het was ontzettend leuk.
Zeker.
Het lijkt me heel leuk om weer eens te doen. Mocht je voor volgend jaar zelf vragen hebben... mail ons gerust. Ja. Ik vond het ook heel leuk, want we hadden nu dus vragenstellers ook in de podcast.
Ja, dat was ook grappig.
Dat
hè?
Vond ik eigenlijk ook wel leuk.
Ja. En die dus, konden dat even toelichten.
Precies. Dus mocht je zelf een vraag hebben en in de podcast willen verschijnen. Ik vind het een leuk experiment.
Zeker. Zeker.
Het was zeker een hele leuke, waardevolle
avond.
Absoluut.
Een hele gezellige avond. Helemaal goed.
Inderdaad.
Maar vandaag gaat het onderwerp toch een beetje anders, hè?
Ja, we gaan het over imposter syndroom
trouwens ook
hebben.
Iemand zei dat, hè?
Komt eigenlijk vanuit die live-opname.
Ja,
precies.
Volgens mij zelfs mijn lief. Maar goed, dat weet ik ook niet meer precies.
Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Toen zei iemand anders, dat vind ik ook een heel goed thema.
Precies,
toen,
precies. Ja. En dan moet je gaan we straks maar eens een beetje uitleggen wat dat is.
Precies, maar even los van het imposter syndroom, het gevoel tekort te schieten.
Ja, hou op, wil je de beerput open hebben?
Ja,
of wat
wil
is
ik wel
eigenlijk?
Even open hebben. Ja,
zo. Ja nou ja, ik denk bij mezelf heel vaak van dat je toch tekort schiet op allerhande gebied en tegelijk ook weer niet of zo. Hè? Dat is een soort dubbel idee in jezelf, dat je kan ik... Ja, heb ik het nou goed gedaan?
Ja.
Bijvoorbeeld als het gaat over die vier kinderen.
Ja.
Heb ik het nou goed gedaan? Doe ik het nog steeds wel goed? Nou, soms dan keur ik mezelf ook wel af daarin.
Ja. Ja.
Denk ik, ben je niet te veel met je eigen dingen bezig en moet je niet... Ja.
Ja, snap ik, ja.
En jij dan?
Dat zeker wel. Ik denk...
Want dat is het eigenlijk, hè? Want misschien voordat we nou een heel verhaal hebben, wat is het voor ons?
Ja.
En wat is het in of imposter?
Ja, nou ja, dat is wel interessant, want het imposter syndroom, dan heb je het eigenlijk over dat je zou kunnen zeggen, ja, je voelt je een mislukking of gefaald, dus het heeft heel veel met falen en schaamte te maken.
Ja.
Alleen je kunt pas van een imposter syndroom spreken als je eigenlijk wel goed bent in iets, of dat je het eigenlijk wel goed gedaan hebt en dat je dan je voelt falen. Dus dat is wel interessant.
Ja, dus het is eigenlijk objectief gezien is het best wel oké.
Ja.
Maar je zegt de hele tijd tegen jezelf, ik heb het niet goed gedaan.
Ja, precies. En dat is wel een vergissing die veel mensen maken.
Ja.
Want dat is een beetje de vraag. Hè? Stel dat je zou zeggen, Nou ja, ik dacht bijvoorbeeld, ik had toen ik als psycholoog begon, vond ik verschrikkelijk. Want ja. Je komt van een opleiding, je hebt alleen maar een opleiding statistiek en theorie. Je kunt helemaal niks. Nou, dan sla je zo'n boekje open en dan denk je, nou moet ik het hier maar over gaan hebben vandaag. En dan dat vond ik hartstikke moeilijk. Vond ik echt een verschrikkelijke fase in mijn werk.
Ja.
En,
maar dan kan je gewoon zeggen, ik kon het niet. En het was ook zo.
Er slecht over.
Ja, en ik vond het slecht. Daar klopt hij.
Ja, precies.
Hoewel, dat is geen imposter syndroom.
Hoewel er ook wel weer artikelen zijn die juist zeggen, nee, beginnende therapeuten zijn de beste.
Ja, dat heb ik ook gelezen.
Dus ergens kun je er wat over twijfelen, maar ja, je zou kunnen zeggen, soms moet je gewoon leren dealen met een gevoel dat je ergens nog niet zo goed in bent.
Ja.
En dat is toch wat anders dan een imposter syndroom.
Ja, want hier zou je kunnen zeggen dat wat je dan denkt ook in deze bijzondere situatie klopt. He, je bent een beginnend iemand
inderdaad.
En je bent onzeker over hoe je zo'n behandeling doet.
Ja.
Die is ook nog niet helemaal fantastisch. Ik zeg altijd, de eerste 10 stellen gingen bij mij uit elkaar.
Ja,
dat kwam gewoon omdat ik echt geen reet wist, maar wel die stellen al moest doen.
Ja, precies. He?
Dus zit trouwens geen garantie op. Hè? En, maar zeker als je dan weer wat ouder bent en wat langer in het vak zit, precies. Denk je, oh ja.
Ja, dus mocht je nu het gevoel hebben dat jij, mocht je alsnog dat gevoel hebben van, oh, ik ben een verschrikkelijke therapeut. En mensen hebben echt pech dat ze bij me komen.
Terwijl
en,
ze allemaal bij me komen.
En objectief en gezien gewoon het prima doet. Ja, dan heb je een imposter syndroom. Ja. Dus en, dat is toch, het heeft dus wel te maken met gevoelens van falen.
Ja.
Maar de crux zit hem er een beetje in dat je objectief gezien, maar dat is natuurlijk ook wel weer lastig.
Klinkt ook een beetje hoge eisen of zo, hè? Dat heb ik het met Richie ook wel eens over. Ik vind dat wij het best hartstikke goed gedaan hebben.
Ja.
Maar in de opvoeding en ook met onze mijn oudste kinderen en weet ik hem niet wat. En tegelijk kan zij ook eerder nog denken,
Ja, precies.
Ik weet niet. Ja. Hebben we het nou wel goed gedaan?
Ja, dat snap ik wel.
Maar ik ben ook meer een Jaffa. Hè? Ik ben meer een optimist. En dat zou ook wel eens een beetje mis kunnen zijn. Hè? Dus je kunt ook wel, misschien ben jij wat te optimistisch.
Ja.
Maar,
ja, precies. Nou, ik denk dat ik zelf. Ik heb wel dat ik. Dat ik bang ben dat mensen dan iets heel slecht vinden. Of tenminste, dat had ik dan voorheen veel meer. Het is. Ooit een keer, want ooit in een grijs verleden, toen werkte ik voor een praktijk waar jij nog een aantal sessies hebt gegeven.
Ja,
en dat
zeker.
We nog een workshops gingen doen. Ja, en toen heb ik dat probleem wel eens ingebracht. Want toen had ik net een mindfulness opleiding gedaan. En dan leer je al die meditaties. En toen had ik met een vriend een appje gemaakt. Waar al die meditaties dan in stonden, zeg maar. Ja, en dan. Toen had ik wel heel erg zoiets van, ik hoop maar niet dat mensen dit, of dat ze mijn stem stom vinden, of dat ze het verschrikkelijk vinden. En dan wil je eigenlijk de goedkeuring van iedereen hebben, terwijl dat nooit bestaat. Want er zijn altijd mensen die zeggen, goh Louis, als ik jou hoor, dan ren ik er gillend weg.
Ja.
Alhoewel, ik hoor wel vaak dat ik
een
zwoele stem heb.
Ik zeggen, Louis. Nee, maar dat herken ik natuurlijk wel. Maar en dan kun je nog steeds volgens mij niet van een imposter syndroom spreken.
Nee, precies.
Want ik bedoel, dat heb ik met zo'n nieuwe voorstelling ook. Toevallig zei ik, nou hebben we vrijdag weer gespeeld. En dat was echt dak eraf. Nijkerk, superleuk, dank jullie wel.
Ja, mooi.
Echt een gezellige club. Leuk. Hele fijne zaal. Terwijl we ook wel eens een beetje minder zaal hebben. Maar dit was echt te gek. En dan, maar toen zei ik ook tegen Ton, hij is toch goed. Maar in het begin dacht ik, ik weet niet. Ik weet niet.
Ja, precies.
Terwijl, hij wordt ook steeds beter. Maar uiteindelijk, dat is ook wel gezond. Dat je in het begin toch nog een beetje een soort schaven wil. En dat je af en toe voelt, het is nog niet helemaal. Hij staat nog niet helemaal.
Inderdaad.
We kennen de tekst wel, maar hij staat nog niet helemaal. Ja, en nu reden we er weg. En de mensen waren echt super blij.
Ja, mooi.
En dan, kijk, als ik dan nog had gezegd, nou, het was nog niet zo goed.
Mm-hmm.
Ja, dan begin je al richting dat syndroom.
Ja, precies. Dan ga je een beetje richting dat syndroom. En het is ook, ik denk het subtiele verschil zit erin dat het heel gezond is om met, je zou kunnen zeggen, de gevoelens dat je misschien faalt of dat het beter kan. Aan de ene kant moeten mensen daar misschien meer mee leren dealen, want er zijn dus mensen die zeggen eigenlijk, ik kan het niet verdragen dat ik ergens niet zo goed in ben.
Oh ja.
Nou ja, dat is eigenlijk heel gezond. Dus ik denk, ik bedoel, wij vonden het niet leuk om beginnend therapeute te zijn. Heeft het ons slechtere mensen gemaakt om door die periode heen te gaan? Nou, ik denk het uiteindelijk niet.
Ook niet? Nee, juist niet.
Nee.
Jij ging juist daardoor. Ik denk altijd dat het brein wat prutsend beter, doordat je ziet dat je het nog niet goed kan.
Ja, inderdaad.
Zet je jezelf ook aan om het nog een beetje beter te doen.
Ja,
toch?
Precies. Ja. Ja. Ja, en de echte imposter, die nou ja, dan zou er dus sprake van zijn van je kunt iets gewoon goed, maar je vindt nog steeds
je keurt het af.
Je keurt het gewoon af.
Want ik zei net al een beetje hoge eisen, maar klopt dat dan ook dat het veel al bij vrouwen voorkomt? Nee, grapje.
Ik moet denk ik maar gewoon sound effects. Volgens mij heb ik hier nog eentje. Oh. Ja, dat we die hier wat vaker gebruiken.
Ja, dat zou best leuk zijn. Nee,
maar het is... Ja.
Heb ik wel een punt?
Je mag het niet zeggen, maar je hebt wel een punt.
Ja,
nou, het is gemiddeld genomen vaak wel zo dat vrouwen hogere eisen stellen. Ik denk dat dat vooral een cultureel fenomeen is.
Zou kunnen.
Dat zie je ook al bij schoolmeisjes vrij jong ontstaan. Dus dat het voor jongens iets cooler is om wat laks te zijn.
Hmm.
En dat de meiden onderling meer strijd hebben om te kijken goh, wie is het beste, wie is het slimste.
Ja.
En dat het bij jongetjes misschien, nou ja, ook wel een beetje is, maar dat gaat dan meer over voetbal of wie het hardst kan tackelen of dat soort dingen.
Ja. Ja.
En als het om presteren gaat, meer bij meiden en later gemiddeld genomen ook iets meer bij vrouwen.
Maar dat komt uit de cijfers ook, hè? Dus dat je eigenlijk zegt, vrouwen zijn wat gevoeliger voor het imposter-syndroom dan mannen.
Of mag je dat zo niet zeggen? Dat vermoed ik wel, maar ik heb het niet met die cijfers opgezocht. Maar als ik zou moeten gokken, zou ik het wel zeggen. Maar je hebt bij heel veel problemen in die richting dat het een beetje 60-40 vaak is.
Oh, dus dat zou zo
dat vrouwen gemiddeld iets meer...
Ook wat doen.
Ja, zeker ook wel. Ja.
En ik vind dan ook nog, maar dat hebben we de vorige keer, ik weet niet helemaal gezegd, maar het lijkt dan ook nog wel weer alsof ze een soort dubbele ontkenning doen. Ik vind dat... Mm-hmm. En dus mensen... Het is eigenlijk best wel goed gegaan.
Ja.
Ze keuren het af dat het eigenlijk zeggen ze, nou, het is niet zo goed gegaan. Ja, en dat is mijn schuld.
Ja.
En dat ze dan ook nog in het systeem zelf...
Ja, ik heb ben
Ik ben
mislukt.
Eigenlijk een mislukte...
Ja, precies. Want inderdaad, als je kijkt naar de thematiek die speelt... dan heet dat falen, mislukken als thema.
Ja.
En het heeft ook wel veel met schaamte te maken. Dus het is een beetje die combinatie van afwijzing en mislukken als het ware.
Oh ja, en daar komt dan schaamte bij kijken.
Ja, precies. Ja. Want het is eigenlijk... Het is zelden zo dat iemand... het impostersyndroom heeft als je iets doet waar helemaal niemand iets van merkt.
Nee,
zeg maar. Dus als niemand het doorheeft, dan kun je dat toch nog wel van jezelf vinden.
Heb je een gemaskeerde impostersyndroom. Ja.
Dus het heeft iets met die sociale normen enerzijds te maken. En tegelijkertijd dat je dus heel streng naar jezelf bent. En bang dat anderen je zien en dat je door de mand valt.
Ja, precies. En heb je nou het idee dat dat toeneemt, zullen we zeggen? Denk je van, als we kijken naar de maatschappij nu, 20 jaar geleden, of is het meer bekend? Want het heeft nu ook een naam en het is wel een beetje hip en het staat in bladen en weet ik helemaal niet wat.
Ja, precies. Nou ja, ik denk dat het vooral wat hipper is geworden, want het is nooit een officiële DSM-classificatie geweest.
Nee.
Dus je zou, als je daar heel veel last van hebt, dan zou je hem onder de sociale angst schuiven. En je dan zou zeggen, je hebt zoveel angst voor afwijzing, nou ja, dan noemen we het een sociale angst, maar dan moet je de behandeling wel wat richten op die imposter dan.
Ja, want omdat je ook, en doe mij even, want de imposter is wat? Wat is eigenlijk de vertaling van imposter?
Ja, eigenlijk iemand die doet alsof. Hè,
een
nepper. Een nepper, hebben we daar een goed Nederlands woord voor? Ja. Een nepper eigenlijk.
Ja, een beetje nepper, ja.
Ja, iemand die de angst is dan om door de mand te vallen. En dat iedereen ziet hoe verschrikkelijk je wel niet daadwerkelijk
Maar het is niet zo dat je, zeg maar, door de sociale media meer krijgt dat mensen, meiden, jongens, eerder denken, dit was wel goed, maar ik kan het niet eens goed beschouwen. Want er is, als je ziet op sociale media, je kan het nog vele malen beter.
Ja, je ziet wel dat die hoge... Het lijkt er wel op dat die hoge eisen toenemen. Ja. Maar ook dat de norm die mensen... wat mensen als normaal zien, dat heel erg toeneemt. Omdat je alleen maar... ik denk een van de nadelen is, je ziet op sociale media alleen maar... in het algoritme de mensen met de grootste mond, de knapste uiterlijk, het meest succesvol, de meeste auto's, de raarste uitspraken over vrouwen, de dat komt allemaal naar boven drijven. Ja. Dus je wordt dan de hele dag geconfronteerd met zaken die je normaal misschien 1 of 2 keer per jaar zag. Hè? Dan, de kans dat je iemand in een Lamborghini door je dorp zag rijden vroeger, dat was 1 keer in de 5 jaar. Ja. Ja, nu open je die sociale media, denk je, iedereen heeft een Lamborghini.
Wat gek dat ik dat niet gelijk om me heen zie, maar alleen op internet.
Ja, inderdaad. Dus het lijkt wel dat met het ontwikkelende brein heel wat doet. En de vraag is nog een beetje op dit moment of dat weer compenseert. Dus dat je ouder wordt, dat je die normen weer een beetje bijstelt. Maar het lijkt erop dat dat toch wel meer problemen geeft met bepaalde verwachtingen die mensen hebben en bepaalde ideeën over henzelf en wat hoort en wat succes is.
Denk je dat het in levensfase, hè? Want als je het zo zegt, zou je kunnen voorstellen dat zoiets eerder gebeurt als je in de puberteit / jong adolescent bent, dat het daar al ligt, dat het misschien best wel goed is wat je deed, maar dat je zegt, ik heb een 7 gehaald, dat is echt slecht, want dat kan gewoon niet.
Ja.
Juist vanuit die situatie. En dat als je bijvoorbeeld 60 bent, denkt,
precies.
Weet je wel, het is prachtig.
Ja.
Maar wat kan mij schelen?
Nou ja, het lijkt erop dat die normen zich heel erg vormen in de puberteit.
Ja.
Daarvoor ook al wel, hoor. Maar de sociale normen, die vormen het meest in de puberteit. Dan zeggen ze wel een beetje, voor vrouwen schijnt dat iets eerder te zijn dan voor mannen.
Ja.
Ik meen voor mannen tussen de 13 en 17 en voor vrouwen iets eerder. Nou, en het lijkt erop dat sociale media daar een heel vertekend beeld laten ontstaan. Hè? Dus dat je nu, je had jarenlang, dat je bijvoorbeeld, vroegen ze jongeren van, wat is succes? En wat is bijvoorbeeld een goed inkomen? En wanneer ben je financieel onafhankelijk? Nou, dan zei eigenlijk iedereen, tot een aantal jaar geleden liep dat wel een beetje op. Maar er was natuurlijk ook inflatie.
Ja.
Hè, dan zeiden mensen, als je 60.000, 70.000 euro per jaar verdient, dan heb je een goed inkomen, hoor. Nou, nu is dat ineens, zie je dat de Gen Z en daarachter die zeggen, dan moet je toch al minstens 8 ton per jaar om een beetje mee te komen.
Zo, dat is
dus het is zeker factor 10 omhoog gegaan.
Wauw, maar dan ben je ook snel niet tevreden.
Nee, dan ben je snel niet tevreden.
Terwijl je eigenlijk best wel tevreden mag zijn als je een ton of 80.000 hebt, denk je, wow.
Maar ja, je zou kunnen zeggen, in mijn geliefde schematherapie kijken ze vaak naar coping.
Is die weer.
Inderdaad.
Heb je ook een belletje van?
Ja. Zou wel leuk zijn, ja.
Ja, maar goed.
Dan kijken ze vaak, stel dat je als thematiek zegt, ik voel me mislukt.
Ja.
Dan heb je eigenlijk 3 manieren om daarmee om te gaan.
Okay.
Je kunt bevriezen en dan ga je akkoord
met dit stuk.
Met die overtuiging. Ja. En dan zeg je, ik ben een mislukking. En dat is eigenlijk wat de imposter vaak doet. Dus die zegt, ik denk dat ik een mislukking ben, dus ik ben een mislukking.
Ja. Ja.
Dan heb je de vermijder. En dat past ook wel een beetje bij het imposter syndroom. Dat zijn de mensen die, dan komt die gedachte op en die vinden dat eigenlijk zo beangstigend dat ze vervolgens maar alles uit de weg gaan.
Oh ja.
Dus je hebt een beetje twee.
Dat je niet eens hoeft te falen. Dat je er niet mee akkoord hoeft.
Precies.
Nee, ik ga dat niet doen.
Nee, stel dat je een leuke vacature voor een baan ziet. En dan zou de vermijdende imposter, die zou eigenlijk zeggen, ga ik niet op solliciteren. Nee. Want dan val ik meteen door de mand. Dan hebben ze wel door dat ik het helemaal niet kan.
Ja, maar die hoort er ook bij. Hè? Dat mensen bang zijn dat ze door de mand vallen.
Ja, heel erg. Ja.
En bij ons boven, weet ik, in de Bollemansteeg staat zo'n spreuk, en er is geen mand. Vind ik altijd zo leuk. Ben jij ook bang dat je door de mand valt? Nou, goed nieuws. Er is geen mand.
Er is geen mand.
Maar als je dit imposter syndroom hebt, dan geloof je dat niet. Dan denk je echt, ze gaan wel straks zien.
Ja, en je hebt de laatste categorie, dat zijn de vechters. En die gaan eigenlijk het tegendeel proberen te bewijzen.
Oh ja.
Dus die zeggen van, ik doe gewoon alsof ik geweldig ben. Omdat ik diep van binnen eigenlijk bang ben dat ik mislukt ben.
Ja, ja, zo.
Dus die proberen dat om te draaien. En dan noemen we dat meestal geen imposter syndroom, maar dan noemen we dat iets met narcisme.
Ja, ik wil zeggen,
Dus dat is wel grappig. Terwijl het eigenlijk dezelfde basis heeft, zeggen we de mensen die het
overcompenseren.
Gaan, die akkoord gaan met dat schema en dan ook wel vaak heel erg hun best proberen te doen juist. En het risico om te veel te werken of te veel te doen ligt redelijk op de loer.
Ja.
Ja, dat noemen we het echte imposter syndroom. En de vermijders, dat is een beetje wisselend. Maar als je dat heel veel vermijdt.
Ja, dan wordt het alleen maar erger natuurlijk.
Ja, aan de ene kant wel, maar dat hangt er vanaf. Als jij je bijvoorbeeld thuis op je bank geen imposter voelt en je zoekt geen werk en je wordt afgekeurd of weet ik veel wat. Nou, dan kan het best zijn dat
dat je op een gezonde manier, althans voor je eigen systeem, heel gezond vind ik het niet, maar op een andere manier niet last hebt van die syndroom.
Ja, precies, maar dan ben je gewoon zo vermijdend. Dat is een beetje hetzelfde als iemand die sociale angst heeft en uiteindelijk geen vrienden en familie meer over heeft. Nee. En misschien op anonieme chatrooms zijn tijd verdoet. Je zegt, is dat dan
Is dat nou slim?
Is dat nou, ja, ja. Inderdaad, de beste zeg oplossing.
Maar goed, omdat het ook niet in de DSM staat, mm-hmm. Wat kun je eraan doen?
Ja.
Wat moet
je zelf ooit iemand met imposter syndroom in behandeling gehad? Was ik nog wel.
Dan was je wel benieuwd. Nou ja. Nou ja, even los van dat ik het een moeilijk woord vind, heb ik natuurlijk best wel eens mensen. Ja, dyslexie, dames en heren. Maar heb ik best wel eens mensen die inderdaad. Ik denk dan altijd heel snel aan hoge eisen. Of, zelf, of als ik het dan verhaal hoor, dan zeg ik, dat heb je toch hartstikke goed gedaan. En dan verkopen ze het aan je inderdaad als de meest onzinnig domme actie die je hebt gedaan.
Ja,
en dan
inderdaad.
Vind ik het zo incongruent, dat daar ga ik dan op aan. Dat ik denk, hier klopt even iets niet. Als ik dit zou doen, wat maakt dan? Ja. En meestal ga ik dan een beetje onderzoekend met ze aan de slag van, er is blijkbaar, ik noem dat dan maar een belemmerende overtuiging, waardoor jij vindt dat wat je gedaan hebt, terwijl andere mensen om je heen het eigenlijk best wel waarderen, het wegredeneert, dat mag er niet zijn.
Ja, inderdaad.
En dan, dan ga je toch een beetje op zoek van, waar zit dat dan?
Ja.
Maar ook, wat is de functie van dat? En dat denk ik ook wel, het heeft soms ook een functie, een soort ziektewinst. Als ik het zelf een beetje naar beneden duw, dan maak ik het me zien ook nog rustiger.
Ja, precies. Nou, zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar ik kan me wel voorstellen dat inderdaad, en dat vooral mannen dan, om het maar even te zeggen, natuurlijk een beetje zielig sneu en doen alsof ze het misschien niet kunnen om er onderuit te komen.
Ja. Maar kijk, dat doe ik altijd wel als ik moet klussen.
Ja, inderdaad. Zo'n omgekeerde imposter, dan verpruts je het gewoon terwijl je het eigenlijk wel kunt.
Nee, maar dat is niet zo. Maar ik kan het echt niet.
Oh, oké.
Ja.
Ja, maar als je het echt niet kunt en je voelt je er slecht over, dan is het.
Dat dus klopt het weer gewoon. Hè?
Nee, maar ik moet wel zeggen dat ik inderdaad wel eens in behandeling, dat is dan vaak niet het enige waar iemand voor in behandeling komt. Dus ik heb nog nooit gehad dat iemand puur en alleen voor het imposter syndroom in behandeling komt. Maar wel dat mensen waarvan ik dan denk, volgens mij ben je hier echt wel goed in en kun je dit wel, dat volledig niet zien of er echt van overtuigd zijn dat ze dat niet kunnen inderdaad.
Ja, gek hè.
Ja, en dat zijn dan toch inderdaad mensen die hele hoge eisen aan zichzelf stellen en eigenlijk akkoord gaan met het idee van ik ben gewoon slecht, ik kan het gewoon niet.
Maar mensen komen die dan daarmee? Want jij zegt het is vaak niet alleen, maar is het dan bijvoorbeeld dat je mensen krijgt met ik heb hoge eisen of ik heb angsten of waar zit je vooral van? Ik denk in de angsthoek
toch? Ja, het zit vooral in de angsthoek.
Ja. Dat mensen, niet zozeer in de depressiviteit of in de somberte, maar inderdaad. Veel meer in, alhoewel ik me ook kan voorstellen dat je er ook een beetje somber van kan worden. Hè? Dat je niet kan waarderen dat je het eigenlijk goed gedaan hebt en tegen jezelf zegt, je bent eigenlijk een minkukel.
Ja.
Je kan eigenlijk niks.
Nou, het zit er met meest in de angsten inderdaad.
Ja.
En dat is het ook. Het is de angst om door de mand te vallen. En ik denk dat je wel depressief kunt worden van dat je uiteindelijk dan je leven niet zo loopt zoals je wil. Omdat je steeds geen dingen doet die dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in wetenschappelijke termen zeggen we dan, je moet dat falsifiëren. Dus je moet eigenlijk bewijzen dat wat je denkt niet
klopt.
En dan hebben we het ook al een beetje over de therapie, want de meest gebruikelijke therapie voor dit soort angsten is cognitieve gedragstherapie.
Ja.
Waarbij het belangrijkste onderdeel de gedragstherapie is, doe gewoon de dingen.
En merk.
Precies, waarvan je
exposure denkt,
als ik dit doe, val ik door de mand.
Ja.
En probeer dan op te merken wat er gebeurt. En wat op zich wel leuk is dat is een beetje van de laatste 10 jaar, is dat het heel belangrijk is dat mensen die dit doen, dus mocht je nu luisteren en mocht je denken, maar ik ben wel een beetje bang om door de mand te vallen, of dat mensen me afwijzen, of dat ik me schaam voor iets wat eigenlijk waarschijnlijk prima werk is, dan moet je eigenlijk van tevoren even het slechtst denkbare scenario opschrijven.
Oh ja, dat zei je, dat is een mooie, dat heb je al eerder,
Precies, dus dan. Dus we
wat
leren
zullen ze allemaal wel niet denken?
Ja, precies.
Dus en
dan
zeggen.
Moet je, inderdaad.
Ja.
Dus dan moet je eigenlijk even dat scenario helemaal uitwerken.
Ja. Dus je eigenlijk met kerst, je kan fantastisch koken, maar je zegt tegen jezelf, eigenlijk kan ik gewoon niks. Hè? Weet je wel?
Precies.
Het is echt waardeloos. Die kalkoen zal weer veel te taai zijn.
Ja.
En al die lekkere pruimen die ik erbij heb, is ook niks.
Inderdaad.
En dan verzin je eigenlijk een scenario dat je hele familie opstaat, die tafel omgooit.
Ja,
dan ben jij een klote kok.
Ja,
en zie je wel een hele kerst verknald.
Ja,
en ik steek jou af met een vuurpijl. Zo, dat soort scenario's.
Ja, dat soort
ik word
scenario's.
Al helemaal enthousiast.
Ja, inderdaad.
En dan blijkt het echt...
Het is wel leuk voor in het theater ook.
Echt mee te vallen.
Ja, precies. En dan zeggen in mensen, het echt oh, valt het
ja.
dan mee.
Ja.
En als het niet meevalt, ja, dan kun je je twee dingen afvragen.
Nooit meer koken.
Precies. Of je bent heel slecht in datgene waar je van dacht goed te zijn. Dus dan ben je eigenlijk geen imposter, maar gewoon een slechte chef.
Ja, precies.
Of je hebt gewoon verschrikkelijke familie. Ook. Waarbij je af moet vragen...
Moeten we die nog wel uitnodigen?
Nog met kerst zien. Nou, dat is wel het leuke, vind ik, van veel therapieën die om sociale angsten en schaamte gaan, is dat als het ergste scenario uitkomt, dan heeft dat heel vaak te maken met die persoon zelf.
Ja.
Hè, dus stel dat jij je zegt, nou, ik ben heel erg bang dat ik op deze toetsen onvoldoende haal en dan wordt mijn docent helemaal kwaad en dan zet hij me voor lul voor de klas. Nou, als zoiets gebeurt...
Ja.
Ja, dan mag je best een klacht indienen over die docent. Want dat zegt dan meer over die docent dan over jezelf. Want ja,
iedereen dat hoor je niet te doen.
Kan een slecht cijfer halen. En je mag ook slecht zijn in dingen. Dat is natuurlijk ook... En maar dan heb je het weer met die hoge eisen. Dat,
dat vinden die imposter niet zo'n succes.
Dat is natuurlijk moeilijk om te horen.
Ja, ja.
Ja, en nou ja, waar denk je zelf dat het vooral door komt? Dus hoe ontstaat een...
Nou ja, kijk, ik weet... Kijk, mijn brein begint gelijk voorbeelden te noemen van... Maar ik weet bijvoorbeeld, ik had zo'n docent.
Ja.
Ik zat op de middelbare school en ik ben inderdaad... Ik was heel erg dyslectisch en dat wordt steeds een beetje beter. En ik vergeet nooit meer dat ik bij biologie, ik weet niet waar het over ging, milieu of kom maar uitschelen. Dat die docent op het bord schreef, heel groot, V-A-P-R-I-K-E-N... Dat ik het kan spellen. En toen zei hij heel hard. Nou, hier staat volgens iemand van jullie fabrieken.
Oh, ja.
Hier Jeroen, je toets terug. Nou, ik wil niet van zeggen. Maar als je dan een puber bent. En die hele klas ligt dubbel.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort dingen bijdragen aan. Ik ben een suffert, ook al was het goed. Hè?
Ja, precies.
Dus ik denk dat de omgeving heel erg kan zorgen dat je ook erg aan jezelf gaat twijfelen. Ik zie het bij mensen die bij mij komen die gepest zijn op een lagere school of middelbare school. Dat die en hoge eisen hebben en dan nog steeds vinden dat het eigenlijk niks is. Want ze zullen straks er wel mee om de oren geslagen worden.
Ja,
dus dat zou voor mij een logische route zijn.
Ja.
Maar er zijn vast anderen ook hoor.
Ja, het heeft wel vaak daarmee te maken inderdaad. Dat dan wel de ouders of een van de ouders heel kritisch is, heel veel eisend. Of eigenlijk dat het gevoel door de mand te vallen, dat zou iemand eigenlijk al in zijn leven moeten herkennen.
Ja.
He, dus wat je, ik denk als therapeut vaak doet, is dat je misschien mensen... Ik neem mensen een beetje mee in een visualisatie van... Hoe ziet het eruit als je door de mand zou vallen? Waar voel je dat in je lijf?
Ja.
En als je nou eens terugdenkt aan je jeugd, is er dan een herinnering die meteen in je boven komt als je naar dit gevoel luistert? En dan heb je al heel vaak dat mensen zeggen, oh ja, weet je, ik kwam thuis en ik liet mijn toets zien aan mijn vader. En het was een 7 of zo en ik werd gewoon helemaal... afgeblaft en kreeg 2 weken geen zakgeld.
Ja,
omdat het niet een 8 of hoger was.
Ja.
Of je haalt wel een goed cijfer en het is nou, ja, je hebt weer geluk gehad, Pietje.
Ja. Mijn vader vroeg altijd, was ook heel leuk, want ik was niet echt een geweldige leerling. Dat kwam pas veel later. En als ik dan eens een 8 had, dan het eerste wat hij vroeg was, en wat heeft de rest van de klas? Ja, weet je wel, dan zakte je door je schoenen, want dan had de rest 9 en 10. Was het weer niks.
Oh.
Ja, die schat.
Geweldig, ja.
Ja. Nou, ja.
Nee, maar inderdaad, de gezinsdynamiek speelt een hele belangrijke rol in het ontstaan. En je ziet ook wel dat minderheidsgroepen dat ook gemiddeld genomen wat vaker hebben.
Ja.
Dus dat, wat ik al zei, hè, cultureel gezien, of dat er zelfs sprake is van discriminatie, dat je gewoon heel vaak al te maken krijgt met het gevoel. Of dat
wat ik ook doe, ook al is het goed, het is toch niet goed genoeg, want ik heb een kleurtje of ik kom uit een andere...
Ja, precies.
Oh,
dus er zijn ook wel voorbeelden. Of bijvoorbeeld vrouwen die echt in mannenberoepen werken en eigenlijk continu misschien al een beetje te horen krijgen van... dat zal wel niet lukken, moet je haar zien. En,
ik weet nog wel dat ik vrouwen in de bouw een dag training mocht geven.
Oh, ja.
Maar alleen maar vrouwen die in de bouw werken. Ja. En dan hoorde je dit ook wel. Dat ze, maar ik zag ook wel dat ze heel erg geprikkeld werden daardoor.
Oh, ja.
Zo van, dat die mannen dan wel een keer zeggen, maar jij slaat eigenlijk beter de spijker op de kont dan ik.
Ja, precies.
Ja. Dus het kan twee kanten opvallen. Ja. Je kunt er echt wel onzeker over worden, denk ik.
Ja.
Als je omgeving je zo een beetje naar beneden haalt.
Ja.
Maar zeker als het met een lolletje gaat en dan krijg je wat dichter bij de provocatieve hoek.
Ja.
Dan kan het je ook uitdagen en denken, nou, we zullen eens even kijken wie het eerste een recht muurtje met zo'n eikel.
Ja.
Zoiets.
Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, dan laat je misschien op een redelijk positieve manier drijven.
Ja.
Het is, het verschilt misschien een beetje per beroepsgroep. Ik denk wel dat veel mannen sneller de aanval kiezen. Want het is vrij veel voorkomend dat mensen zich voelen mislukken of falen.
Ja.
Of dat ze bang zijn om te mislukken of te falen. En dan, ja, als je dan de aanval kiest, ja, dan ga je toch een beetje de... Ja. Hè, de oh, ik laat het je wel even zien. Of de wat narcistische kant op. Ja. En,
maar ik zie wel wat jij zegt. Het is wel mooi. Ik denk ook wel inderdaad dat we dat misschien wel eens wat onderschatten. Maar dat je bij de culturele hoek, waar je minder culturen die zich meer moeten bewijzen.
Ja,
dat je,
inderdaad.
Dat echt wel een dubbele last is of zo.
Ja, dat drukt wel een flinke stempel. En dan, dan hebben toch veel mensen al... Ja, het is natuurlijk heel naar eigenlijk. Dat je toch in je jeugd vaak... Ja, weet je, dan ben je... toch nog een beetje blanco. En wat mensen dan zeggen, maakt gewoon heel veel indruk.
Zeker.
En als dat negatief is en dat zijn vooroordelen...
Ja.
Hè, over bepaalde, nou ja, of het is over je geslacht of je huidskleur... Ja. of noem het maar op. Ja, ja. Dat doet toch wel veel.
Ja.
En dan... ik denk dat heeft er heel veel mee te maken. Dat, nou ja, de mannen die het makkelijkst hebben, zoals wij, ook op een gegeven moment...
De negen vinkjes.
Nou ja, heb je de negen?
Of was het zeven? Wat?
Ja, zeven. Maar het kan best zijn dat jij de negen hebt.
Ik heb wel negen, jongen. Je moet dus weten.
Nou ja, het is, ik denk dat wij ons vaak niet beseffen. Ik bedoel, net als met het starten van zo'n podcast.
Ja.
Dan denk ik op dit punt in mijn leven, oh, lijkt me leuk om te doen.
Ja.
Ga ik doen.
Ja.
En dat is gewoon voor heel veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Die denken, ja, nee, daar krijg ik allemaal gedoe van.
Ja.
En ik heb daar helemaal geen vertrouwen in. En dat heeft zeker wel te maken met hoe mensen zich hebben opgesteld gedurende je leven.
Nou ja, en dus, want dat denk ik zelf ook. Je kan het ook als een springplank gebruiken. Hè? Je kunt erin hangen. Hè? Want maar je kunt ook bedenken, oké, doordat ik dit allemaal wel een beetje voor de kiezer heb gehaald... heb ik ook iets van, wat de heck? Ik ga gewoon, ik ga het gewoon doen.
Ja, precies.
Het ergste scenario heb ik eigenlijk al gehad. Hè, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, nou zeker.
Zo'n docent die dat even voor de...
Ja.
En zo'n vader die het best misschien wel goed bedoeld heeft, maar niet altijd even handig was geweest. Daarvan denk ik altijd, nou ja, dat hebben we dan gehad.
Ja,
dan,
inderdaad.
Wat kan me nou nog gebeuren?
Ja, maar dan heb je denk ik tegelijkertijd wel... nou ja, genoeg gezonde voedingsbodem, dat soort ervaringen misschien juist wel wat motiveren. En dus bij sommigen, soms
blijf
zie je wel
hangen.
Dat er een afbreekpunt ook is. Hè? Want er wordt wel eens gezegd, what doesn't kill you makes you stronger. Nou, dat tot op zekere hoogte geldt dat.
Ja.
Maar als dat gewoon heel veel
als
wordt,
gaat...
dan is dat echt niet zo. En, dat is, nou ja,
wat is het eigenlijk dus als mensen dit nou horen en ze willen er zelf iets mee?
Ja.
Is er literatuur of is er een oefening of is er iets waarvan je denkt, buiten die cognitieve gedragstherapie?
Ja.
Maar zou je kunnen zeggen, oh, maar dit kan je al wel doen? Ernstige scenario's maken en dat checken?
Ja, dat je een lijstje maken van dingen waar jij zegt, daar krijg ik dat gevoel van. En daar schrijf je de slechtst mogelijke uitkomst naast.
Ja.
En dan voer je dat uit. Dus dan doe je experimenten.
Oh ja.
En dan schrijf je vervolgens op of je reflecteert hoe ging het nou eigenlijk. En, daarna denk je ook van, nou, wat zou de volgende stap kunnen zijn? Want het is niet zo dat één succes je hele probleem meteen oplost.
Nee.
Ik bedoel, ja, dat is net als met sociale angst. Als de eerste persoon aardig doet, dan denk je waarschijnlijk nog, nou ja, dat was de eerste.
En precies, per ongeluk.
Precies, dus dan is het wel fijn dat je daar door in gaat.
Ja.
En je ziet ook dat... ik ben zelf altijd wel gecharmeerd van mindfulness. Dat je toch kijkt van, kan ik bekender worden met de gedachten die in me opkomen en de gevoelens? En kan ik aan de ene kant leren dat wat meer te omarmen als in het mag er zijn en tegelijkertijd daarnaast los te laten?
Ja.
Dus ik denk dat mindfulness wel die mooie combinatie maakt van dat je dingen onder ogen komt en daarna loslaat. Dus je probeert het niet allemaal weg te stoppen, maar je zegt, nou, ik voel me een imposter.
Ja.
Dat mag.
Ja.
Ik heb die gevoelens nou eenmaal, maar ik laat me niet leiden.
Door dat stuk.
Precies. Ja. Ja. Inderdaad.
Oh, nou, mooi eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, en als mensen echt zeggen van, nou ja, ik ben echt wel getraumatiseerd door bepaalde zaken,
dan zou ik een therapeut zoeken.
Precies. Kun je de EMDR-aflevering nog even opnieuw luisteren. Even kijken. Ja. Voel ik toch aan die criteria.
Hey, en heb je een idee van hoeveel het een beetje voorkomt?
Nee, het is wel leuk om nog uit te zoeken.
Ja,
dus inderdaad.
Het is wel aardig om hoeveel van de 10 of van de 100 herkennen zich in dit syndroom.
Ja,
eigenlijk.
Precies. Ja. Ik denk dat het toch nog wel redelijk beperkt is.
Ja,
dus er zijn heel veel mensen die wel sociale angst hebben en angst om te falen.
Ja.
Maar een deel daarvan is misschien wel wat overdreven, maar nog niet meteen een imposter syndroom.
Nee.
Maar ik denk dat iedereen hier wel iets leerzaams uit kan halen, omdat iedereen wel vaak een beetje het gevoel heeft van, oh, ik ga falen, of ik ga door de mand vallen, of dit komt niet goed, of ik ga iets spannends doen.
Ja. Wat jij zegt, dat vind ik wel mooi, dat is denk ik voor mensen die luisteren ook wel heel belangrijk. Het gaat er eigenlijk om, je doet eigenlijk best iets goeds, en je keurt het zelf af.
Ja.
Daar zit je vooral op, hè?
Precies.
Ja. Ja.
Nou ja, en wat ik tegen mezelf vaak zeg, is dat de dingen ook niet allemaal goed hoeven te zijn of zo. Of dat ik, ik mag spelen, ik mag fouten maken. Ja.
Maar dat al is een enorme bescherming, denk ik, tegen imposter. Hè?
Ja, precies.
Dat je dat al van jezelf weet. En dat weet je, het is een beetje Pippi Langkous, ik heb het nog nooit gedaan.
Ja.
Dus ik denk wel dat ik het kan.
Precies.
Terwijl anders zou je denken van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik begin er niet aan. Of ik heb het nog nooit gedaan, het zal wel weer
mislukken. Ja, precies.
Zo, dan heb je die.
Ja, of dat je zegt, ik mag ook een imposter zijn. Ik bedoel, het moet ook kunnen of zo. Toch? Ja.
En misschien ben je wel op een bepaald gedeelte over wat je wel en niet moet en kunt meer imposter dan dat je dat, en dat er ook wel andere terreinen zijn waarin je dat gevoel misschien helemaal niet hebt.
Nee, precies.
Toch?
En ik heb toch de laatste jaren denk ik ook, wat je gewoon ziet is dat heel veel mensen verschillende dingen waarderen.
Oh ja.
Dus dat merk ik soms ook wel, bijvoorbeeld aanhoudende pijn, daar weet ik nu ontzettend veel van.
Ja.
En dan denk ik wel eens, jeetje, nou, ik was daar een jaar of 8 geleden ook al mee bezig. Toen wist ik er veel minder van, maar toen wist ik ook altijd wel een doelgroep te bereiken.
Ja.
Die daarvan zei, goh, wat fijn dat je dit vertelt. En
dat
het
je dit al weet.
Ja, precies. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje zo, dat naarmate je verder komt, dan trek je ook gewoon weer andere mensen aan.
Ja.
Terwijl misschien in eerste instantie mensen, een andere groep mensen die ik nu misschien aanspreek, zei, Louis, dat weet ik al.
Ja.
Dus dat is ook vaak leuk. Dat je gewoon ziet van, iedereen is wel, of je kunt het in ieder geval proberen voor iedereen.
Ja.
En spreek je heel weinig mensen aan, probeer gewoon wat anders.
Ja.
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 Ja,
zeiden wij zo makkelijk.
Ja, precies. Ja. Ja.
Nee, maar het is wel mooi. Ik denk dat we wel een mooi punt hebben eigenlijk.
Dat denk ik ook zeker.
Ja.
Ja, dan gaan we
richting de kerst.
Richting de kerst. Dan
komt waarschijnlijk deze week gewoon nog uit. Hè? Het is vandaag de 15e december. En als je kwaad maakt, dan hebben we hem vanavond en anders morgen
precies,
vroeg.
Op maandagavond of dinsdagochtend.
Ja, zo is het.
Precies.
En dan hebben we hem over 14 dagen zo'n beetje, komt die andere uit wellicht.
Ja, ik ga even kijken. Ik vind het altijd wel leuk. Ergens in de kerstvakantie komt er ineens ploep.
Ploep, daar is die weer.
Precies, dus volg ons als je dat nog niet doet. Want dan krijg je gewoon elke aflevering erbij.
Gewoon op Spotify. Hè?
Gewoon
je
op Spotify.
Gewoon
Of Apple Podcasts of een andere. Volgens mij komt het bijna overal wel tevoorschijn.
Kijk,
volgend jaar seizoen 2.
Seizoen 2.
Seizoen 2.
Seizoen 2,
Dus stuur vooral je vragen. Ja. Of als je zegt, jullie moeten mij echt in de podcast hebben.
Ja, of een onderwerp.
Of een onderwerp.
Je kan
of
het
een
mailen.
Probleem. Ja, het mag allemaal. Stek in Jeroen.
Nee, stek in Louis. @gmail.com. Stek en niet een N teken, maar N. Hè.
Ja, en
stek.
Stek
en
Louis.
Louis.
@gmail.com. Voor shows volgend jaar, check mens2producties.nl of betgaimprof.nl. Wij staan de 18e van januari hier in Leeuwarden weer.
Oh, kijk dan. Ja, en we weten nu alweer dat we de Liefde en Andere Ongemakken ook gaan spelen met Valentijn in theater. Dat gaat allemaal lukken. Dus daar komen we nog op. Ja,
kijk,
zeker.
Nou, gaan we doen.
Ja, ik weet niet, hebben wij in de vorige podcast, die er dus naar met kerst uitkomt, iedereen een fijn feestdagen gewenst?
Waarschijnlijk niet.
Ik denk het niet, want dan was hij zo'n zootje.
Ja, inderdaad.
Maar dat vind ik toch wel leuk. Namens Stek en Louis, hele fijne feestdagen.
Inderdaad.
En leg de lat niet te hoog.
Nee, precies. Bedankt voor het luisteren dit jaar.
Top.
Wij hebben een goede tijd gehad. Jullie hopelijk ook.
Zo is het.
Tot in het nieuwe seizoen dan. En geniet nog even van de special Christmas edition binnenkort.
Ja, oké.